Goedenavond allemaal. Ik moet zeggen, het is wel een beetje thuiskomen voor mij. Zoveel bekende gezichten overal. Fijn dat we het woord van God met elkaar mogen openen vanavond. En ik mag 4 avonden met u nadenken over het thema de val van het koninkrijk, de val van Babel en de oprichting van Gods koninkrijk. En dat beslaat 3 hoofdstukken. Uit het boek Openbaring, hoofdstuk 17, hoofdstuk 18 en hoofdstuk 19. Mag daar 4 avonden over doen. 2 avonden nu. En nu 1 avond en dan over 14 dagen weer 1 avond. En in het voorjaar weer 2 avonden. Dus we kunnen dat ook heel rustig met elkaar gaan bespreken. En als dingen nog niet duidelijk zijn, dan trekt u mij maar aan de mouw. Hè? Dan praten we daar na afloop van deze studie met elkaar over. Even op voorhand dit. Als we het boek Openbaringen met elkaar open doen, dan moeten we er rekening mee houden dat het boek Openbaringen geschreven is aan de kinderen van God, aan de gemeente. We komen ze alle gemeenten komen we tegen in het boek Openbaring, maar het is wereldwijd aan de gemeente van God geschreven. Het tweede wat ik zou willen zeggen is dat het boek Openbaring iets openbaart. Het onthult iets. Het onthult in de eerste plaats de Heer Jezus Christus. Het is niet de openbaring van Johannes, maar het is de openbaring van Jezus Christus. De openbaring van Jezus Christus voor deze wereld. Hij zal aan deze wereld worden geopenbaard zoals hij werkelijk is. En daar zullen heel veel mensen van schrikken. Maar we lezen dat in het boek Openbaring. Ja, hij komt met de wolken. Elk oog zal hem zien in het eerste hoofdstuk. Ook zij die hem bestoken hebben. Dat betekent dat het gaat dus over de openbaring van Jezus Christus aan de wereld. Aan iedereen die dan leeft. En aan Israël. Daar gaat het om. Maar het is aan ons geschreven. Als we over profetie nadenken, dan gaat profetie altijd over dingen die er op aarde gaan gebeuren. We hebben geen profetie over de hemel. We weten eigenlijk niet eens precies hoe het daaruit ziet. Maar we hebben profetieën over gebeurtenissen die zich op aarde gaan afspelen. En dat gaat er dus om dat het koninkrijk van God op deze aarde zal komen. Zoals de Heer Jezus dat ons liet bidden. He, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Niet alleen uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat betekent dus dat als dat koninkrijk hier op aarde komt, dat het een koninkrijk wordt waar binnen de wil van God wordt gerealiseerd en wordt gedaan. Dat is natuurlijk een heel ander koninkrijk als waar wij nu in leven. Want eigenlijk is het koninkrijk waar wij in leven, de wereld waar wij in leven, ja, daar is de Satan de overste van. We vinden dat niet zo prettig om te horen, maar het is toch zo. De Satan is de overste. En als de Heer Jezus voor Pilatus staat en Pilatus vraagt aan hem, bent u dan een koning? Dan zegt Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dit is mijn wereld niet. Dit is mijn koninkrijk niet. Maar hij zegt tegen Pilatus, ik ben daar wel voor gekomen. Daartoe ben ik geboren om van de waarheid te getuigen. Ik ben geboren om koning te zijn. Bent u een koning? Daartoe ben ik geboren. Dus de Heer Jezus, dat weten we ook allemaal. We gaan zo weer naar kerst toe. Dan weten we dat de koning der Joden gezocht werd. Maar we weten ook dat op datzelfde moment er een andere koning op de troon zat, Herodes. Die hoorde er niet te zitten, maar die had eigenlijk de plek ingenomen die de Heer Jezus Christus toebehoort. De boek De Openbaring gaat dus over de openbaring van Jezus Christus als hij komt, maar daar niet alleen over. Het gaat ook over de openbaring van zoals de Thessalonicense brief dat zegt. Die zegt, dan zal de wetteloze zich openbaren. Er is iemand die de wetteloze in de Bijbel wordt genoemd. Paulus schrijft, jullie weten nog wel nu wat hem tegenhoudt, totdat hij zich gaat openbaren op zijn tijd. Er komt dus een tijd dat de wetteloze zich gaat openbaren. Zover is het nog niet, want er is iets of iemand die dat tegenhoudt. En naar mijn stellige overtuiging is dat de Heilige Geest, de Geest van God. Of de gemeente waarin de Heilige Geest woont. Dat maakt niet zo'n heel groot verschil. Maar er komt dus een tijd dat ook de wetteloze zich zal openbaren. En we zullen vanavond lezen dat Babylon geopenbaard wordt. Dus dat heeft ook met openbaring te maken. En bovendien is het zo dat als de Heer Jezus komt, als het over het boek Openbaring gaat, dan gaat het er ook over dat wij met hem geopenbaard zullen worden. De gemeente is nog niet geopenbaard. We zitten allemaal in verschillende kerken, maar in elke gemeente, waar we ook naartoe gaan, heb je wederom geboren kinderen van God en je hebt ze niet. Je hebt mensen die geloven, die in de Bijbel geloven, maar die nooit van binnen veranderd zijn. Zij hebben deel aan een organisatie, maar en dat vinden ze allemaal prachtig. Er worden ook prachtige dingen georganiseerd. Maar als het erop aankomt, horen ze niet bij een levend organisme. En dat is een heel groot verschil. Want de gemeente bestaat uit diegenen, al die kinderen van God, en die vormen samen het lichaam van Christus. En dat is een levend lichaam dat aangestuurd wordt door het hoofd. En het hoofd, dat is de Heer Jezus Christus. Ja? Kunt u nog volgen? Gelukkig maar. Want nu gaan we beginnen eigenlijk. Ik ga het u eerst voorlezen. Openbaring 17. De vrouw op het beest. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij, kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van Gods lasterlijke namen was, met zeven koppen en 10 horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud, edelgesteente en parels. En ze had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij. En op haar voorhoofd stond de naam geschreven, geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag. En de engel zei tegen mij, waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de 10 horens. Het beest dat u gezien hebt was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien dat was en niet is, hoewel het er toch is. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen waarop de vrouw zit. Ook zijn het zeven koningen. 5 zijn er gevallen, 1 is er en de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is ook zelf de 8e. En hij is uit de 7 en gaat naar het verderf. En de 10 hoorns die u gezien hebt, zijn 10 koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest 1 uur koninklijke macht zullen ontvangen. Deze zijn eensgezind Letterlijk, ze hebben één mening. En ze zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Ze zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam, want de Heere der Heeren is hij, en koning der koningen, zal hen overwinnen. En zij die samen met hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. En hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigte, naties en talen. En de 10 hoorns die u op het beest zag, die zullen de hoer haten en haar berooid en naakt maken. En zij zullen haar vlees eten en haar met vuur verbranden. Want God heeft het in hun hart gegeven om zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn. En de vrouw die u gezien hebt is de grote stad die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde. Profetie, lieve vrienden, in het algemeen, maar ook hier in het bijzonder. Profetie is de onthulling van dingen die God voor een bepaalde voor mensen verborgen heeft gehouden en aan een bepaalde groep mensen openbaart. En die mensen zijn altijd zijn kinderen. Als God met Abraham wandelt in Genesis, dan zegt hij, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. Dus er zijn verborgenheden die bij God verborgen zijn en die hij alleen openbaart aan zijn kinderen. Waarom? Omdat ze daar troost uit kunnen putten. Omdat wij zouden weten wat er allemaal gaat gebeuren. Omdat we niet op de een of andere manier verrast zouden worden. Nou, de geschiedenis die we, of de toekomst waar we vanavond over lezen, dat lijkt erg ingewikkeld, maar dat valt mee. Want als God iets profeteert, een geheimenis vertelt, dan is het mooie dat de Bijbel zelf ook de uitleg ervan geeft. We hoeven niet te zoeken naar de uitleg. Hier worden Johannes, op Patmos worden dingen getoond, maar hij krijgt ook de uitleg erbij. Er wordt verklaard van, dit zijn de wateren en dit is die vrouw en dat is het beest. Het wordt er dus allemaal bijgezegd, we kunnen daarin niet gissen. En dat is bij profetie altijd zo, in het algemeen. Profetie, zegt Petrus, die laat geen eigenmachtige uitlegging toe. Je kunt niet zeggen, nou, ik denk wel dat het dit is. Profetie wordt altijd door degene die uitgelegd aan degene die de profetie ontvangt. Als Daniel de 4 dieren ziet in Daniel 7, om even een voorbeeld te geven, en hij is helemaal overstuur van dat laatste beest, dat laatste dier, dat zo verschrikkelijk is dat alles vermaalt hier op aarde, dan zegt degene die bij Daniel is, die gaat hem uitleggen. En Daniel vraagt het ook, wat is de betekenis hiervan? En het wordt allemaal uitgelegd. Dus we hebben niet zoveel gelukkig om mis te kluinen. Als de Bijbel zelf de uitleg geeft en geen eigenmachtige uitlegging toelaat. En ik zeg dat expres even, omdat dat nog wel eens in het verleden verkeerd gegaan is. Dat je dus zei van, nou, we gaan dat uitleggen, maar er was een bepaalde visie. En vanuit die visie werd dan het boek Openbaring en het boek Daniel en de profeten werden dan uitgelegd. En dan kwam je tot hele vreemde inzichten. Die helemaal niks meer te maken hadden met de directe uitleg die de Bijbel zelf geeft. Babylon. Het is niet voor niets dat het boek Openbaring 49 versen wijd aan Babylon. Het is dus belangrijk dat we kennis nemen van Babylon in de eindtijd en Babylon in het algemeen en wat Babylon eigenlijk is. 49 versen, het vraagt veel openbaring en die vele aandacht van ons. De openbaring over Babylon, de onthulling van Babylon. Als dat zelfs verrassend is voor Johannes en het is verrassend voor Daniel, dan zal het voor ons ook verrassend worden. Want dat Babylon, dat is een stad. Babylon. Maar even verderop, daar komen we nog weer een andere stad tegen. En dat is het hemelse Jeruzalem. Dus Babylon, het hemelse Jeruzalem, daalt van boven van God neer. Dat komt bij God vandaan. En dat Babylon heeft te maken met de dingen die uit de afgrond komen. Het zijn dus twee werelden die op een zeker ogenblik met elkaar in botsing gaan komen. Met elkaar ook in botsing moeten komen. Babylon uit de afgrond. En dat is een stad die uit de afgrond komt. Babylon, en dat staat tegenover het hemelse Jeruzalem. Zoals de antichrist, degene die zich in de plaats van Christus presenteert hier op aarde, staat tegenover de ware Christus, tegenover de Heer Jezus Christus. En zoals deze vrouw staat tegenover de bruid van het Lam. In de boek Openbaring wordt 3 keer over een vrouw gesproken. De eerste keer vinden we in Openbaring 4. Dan gaat het over Thyatira. Daar zit een vrouw en die wordt Izebel genoemd. Ze heet zo. En wat doet zij? Zij verleidt de mensen daar om afgodendienst te gaan doen. Babel, die vrouw, je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk een beetje een afspiegeling, deze Izebel, van deze vrouw die hier genoemd wordt een hoer. En een hoer, dat heeft altijd te maken met iemand die haar eigen man heeft verlaten en die vreemd gegaan is. Die het met een vreemde man naar bed is gegaan. Met Babel hier, Babylon heeft te maken met een godsdienst, maar die van God is afgeweken. Die andere goden is nagelopen. Maar tevens zullen we zien dat deze vrouw, deze ook de moeder is van alle hoeren. Ze is dus de oorsprong van alle afgoderij. Babel. Dus we zullen ook even teruggaan naar Babel. Dan komen we 2 dingen tegen in dit hoofdstuk. Als het over die vrouw gaat en het beest, om even het in het begin te schetsen. Die vrouw is dus een religieuze macht. Die hoererij bedreven heeft, van God is afgevallen. Maar ze zit op een beest. En dat beest, dat is politieke macht. Het zijn 2 machten die samengevoegd zijn. Een geestelijke macht en een politieke macht. Zoals dat trouwens ook al bij Babel was. Want heel in het begin, in Genesis 9, daar vinden we de torenbouw van Babel. Nou, de geschiedenis kennen we wel. En bij die torenbouw van de toren ging erom, laten wij een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Daar ging de toren over. De toren was het begin, stelde iets religieus voor. Een religieus systeem om in de hemel te kunnen komen. Om bij God uit te komen. Maar er werd ook gesproken over het bouwen van een stad. Babel. En die stad heeft te maken, laten wij onze naam maken. Die had te maken met politieke macht. En vanuit Babel werd die ook uitgevoerd. Zullen we straks gaan zien. Maar het heeft allemaal te maken dus met dat mysterie wat Babel is. Er zijn meer overeenkomsten. Want we hebben ook gelezen dat de hoer de naam heeft van een geheimenis. Het was een verborgen godsdienst. Het is niet bekendgemaakt. Ze heeft zich niet gepresenteerd als een valse godsdienst. Wij mogen ons presenteren naar deze wereld toe. En zeggen dat Christus de weg en de waarheid is en het leven. En buiten hem is geen waarheid. Buiten hem is de religie altijd een valse religie. Maar die religie zal nooit zeggen wij zijn een valse religie. Er zal nooit de waarheid openbaren. Het is een mysterie. De grote hoer, een geheimenis staat op haar hoofd geschreven. In Openbaring 12, daar vinden we weer een vrouw komen, tevoorschijn komen. En dat is een vrouw die een mannelijk kind baart. En dat mannelijke kind zal straks alle heidenen hoeden met een ijzeren staf. En daar vinden we Israël terug, de 12 sterren van de 12 stammen. Ja, eigenlijk een beetje de droom van Jozef, die Jozef had, over zijn koningschap en over de stammen van de aartsvaders, die vind je in Openbaring terug. En dan komt er een draak en die draak wil het kind gaan verslinden. Maar God staat het niet toe, want dat kind dat wordt opgenomen in de hemel. En dan gaat de draak, die gaat de vrouw die dat kind heeft gebaard vervolgen. Nou, die vrouw die dat kind heeft gebaard is Israël. Het heil is uit de Joden. Dat is wat de Bijbel leert. En Israël wordt dus vervolgd, om even zo tussendoor te zeggen, om het feit dat zij dat mannelijke kind heeft gebaard. Om het anders te zeggen, in Matteüs 24, als de Heer Jezus het over Israël heeft, dan zegt hij, en alle volkeren zullen zich verzamelen, en jullie zullen door alle volkeren gehaat worden om mijns naams wil. De haat van al die volkeren heeft ermee te maken, niet dat Israël nou gelovig geworden is, dat zijn ze nog niet, dat zal straks allemaal gebeuren, maar het heeft ermee te maken dat het volk van de koning Jezus is. Het is zijn volk. En dan bedoel ik, zijn volk, als je dat afzet tegen alle andere volken van de wereld, het Nederlandse volk, het Engelse volk, het Duitse volk, en dan had je dan ook het Joodse volk, het Israëlische volk. En van het Israëlische volk, aan dat volk, had Christus zich verbonden. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben de God van Israël. Dus om dat feit dat Christus zich aan dat volk heeft verbonden, om mijns naams wil, zullen ze vervolgd worden en ook door al die volkeren gehaat worden. He, daar concentreert het zich op. Die hele eindtijd die concentreert zich op Israël. Dat moeten we goed begrijpen. Als ik zeg dat die hoer een naam heeft, geheimenis, mysterion in het Grieks, mysterie, dan moet ik zeggen dat ook de bruid van het lam een geheimenis was. De gemeente was een geheimnis, een verborgenheid, zo wil, maar het is precies dezelfde naam in het Grieks. Het was eeuwenlang verborgen geweest in God de Schepper, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen, de apostelen en de profeten. Eeuwenlang was het verborgen geweest in God de Schepper. En Paulus zegt aan de Colossenzen, mij ons is het geheimenis van Christus toevertrouwd. Het geheimenis van Christus, wie hij is en wat hij kwam doen, was eigenlijk een geheimenis en werd pas veel later geopenbaard. Ik ben gekomen, zegt Paulus, om u dit geheimenis mee te delen in Colosse 1. Christus onder u of Christus in u, de hoop der heerlijkheid. Dat het heil naar de heidenen zou gaan en niet alleen voor Israël zou zijn, het was bij God verborgen. En pas veel later geopenbaard, het was verborgen in God de Schepper. Dus ook dat was een mysterie, een geheimenis dat geopenbaard moet worden. Een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden kwam en sprak met mij en zei tegen mij, kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoerderij bedreven. En de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoerderij. Johannes is getuige van het oordeel over alle valse religies. De grote hoer. Nou, er is veel geestelijke hoerderij die we herkennen. Als we denken aan Boeddha's die we vandaag de dag zien. Hè, aan yoga, aan sterrenbeelden, aan armbanden, aan waarzeggerij. Wat is eigenlijk afgoderij? Hoe moet je dat zien? Wat is een afgod? We hebben er een beetje een idee van als het om een afgoderij gaat, om valse religie. Dat je zegt, ja, dat zijn de mensen die beelden maken. En toen de reformatie kwam, wat hebben we toen gehad? Toen zei men van, ja, wij dat de grote fout zat er eigenlijk bij Rome hierin. Dat er meer vertrouwen werd gesteld in beelden. En tot beelden werd gebeden. In plaats dat echt vertrouwen werd gesteld in wie Jezus Christus is. In de levende Heer. En of dat goed was, dat laat ik dan maar aan het midden. Toen kwam er een beeldenstorm. Maar daarmee krijg je die godsdienst er ook niet uit, denk ik. Maar ze hebben het wel goed begrepen. We zijn voor de gek gehouden, want we hebben slechts een beeld gekregen van God. Maar we hebben geen toegang gekregen tot God zelf. Tot de levende God. Tot Hij die ons lief heeft. En tot de Heer Jezus Christus zelf. Dus, en dan staat hier dat zij aan vele wateren zit. In vers 15 verklaart dat. Die vele wateren zijn volken, menigte, naties en talen. En in hoofdstuk 18, vers 3, daar staat: van haar hoererij hebben alle volken gedronken. Dus waar we het over hebben, heel eenvoudig is dat uit te leggen. Die wateren, dat zijn volkeren. De volkeren van deze wereld. En die volkeren van de wereld, die hebben dus godsdiensten gehad. Die hebben gedronken van dat water, niet van het levende water, maar van de wijn die dronken maakt, zodat de waarheid verdoezeld wordt die deze vrouw, deze hoer, schonk. Dat is heel eenvoudig wat hier staat. Ze zijn allemaal dronken geworden, al die volken. Ze zit aan vele water, of hier, de koningen van de aarde hebben met haar, al die koningen hebben met haar hoererij bedreven. Ja, ze hebben hun macht niet, hun macht uitgeoefend in samenwerking met deze vrouw. We hebben dat natuurlijk in het verleden gezien. Hè? Als je naar de katholieke kerk kijkt van het verleden, laat ik het even voor. Nog niet hebben over het protestantisme, maar over de katholieke kerk. Dan was de kerk en de politiek, die waren met elkaar verweven. Bisschoppen werden meestal gekozen uit de adel. De paus was machtiger als de keizer. Had hele grote stukken land, het Vaticaan. En die twee dingen, die politieke en die kerkelijke en die religieuze macht, die waren met elkaar vervlochten. Net zo goed, laat ik het voorhand even zeggen, om het even wat makkelijker te maken, dat we hier, als we hier bezig zijn met iets dat we in Openbaring 13, als we straks terugbladeren, ook weer tegenkomt, een beest dat opkomt uit de zee, maar er is ook een beest dat opkomt uit de aarde. En ze stellen samen een politieke en een religieuze macht voor. En we kunnen daarover gaan bakkeleien of dat beest uit de aarde nou de antichrist is. Of dat het beest uit de zee nou de antichrist is. Maar voor mezelf denk ik dat ze beiden samen die ene macht vormen. Uiteindelijk is de Heer Jezus niet alleen gekomen als de heiland van de wereld, maar wat ik ook zei, maar ook als de koning religieus, of eigenlijk is dat een verkeerd woord, maar u snapt het wel, hè? Wat met geloof te maken had, om Israël tot geloof te brengen, tot verlossing te brengen, als de heiland van de wereld, maar hij was ook gekomen om koning te zijn, koning over de wereld. Dus die beide dingen vinden we ook bij Christus terug. Als we nu kijken naar de taak van de kerk is eigenlijk om zielen bij Christus te brengen. Er is nooit, de Heer Jezus heeft er nooit op gewezen dat de kerk politieke macht moest hebben. Hij heeft zich ervan verre van gehouden. Als Pilatus denkt aan die politieke macht, dan zegt de Heer Jezus, ja, u had die macht niet als mijn vader u die niet had gegeven. Dus de Heer Jezus zal die politieke macht gaan uitoefenen pas als de Vader hem die macht geeft. En we zien dat we zien dus dat de kerk dat wel gedaan heeft. Maar de kerk was er. De taak van de kerk is om verloren zielen bij Christus te brengen, zodat ze vergeving van schuld krijgen, zodat ze opnieuw geboren worden, zodat ze het koninkrijk van God binnengaan. Het is helemaal niet de taak van de kerk om ze in het koninkrijk van de wereld te brengen. Maar in het koninkrijk van God. Maar de kerk wordt ook vandaag de dag steeds meer beïnvloed door de politiek. De religie ziet het als haar taak om in te grijpen in de wereld met politieke thema's van de Wereldraad van Kerken, zoals het klimaat, het milieu, de vluchtelingen, de oorlog, de onderdrukking. Het zijn allemaal thema's die in de kerk binnengekomen zijn, waar eigenlijk de kerk niet zo heel veel mee te maken heeft. Het erge is dat de thema's die gaan over zonde en Gods liefde, Gods vergeving van zondaren, dat hoor je niet meer. Niet veel meer. Als Poetin komt bij de paus op bezoek. En dat betekent dat de wereld en de landen van de wereld. Of de paus gaat naar de landen van de wereld. En de vertegenwoordigers van de landen. Die gaan naar de paus toe. Die vele wateren, volken, menigte, naties en talen. Die zijn immers ook ontstaan in Babel. We de torenbouw van Babel en God ging kijken. Waardoor ontstond het eigenlijk? Het ontstond er omdat de mensen die er toe woonden, ze hadden één taal. Er waren dus nog geen volken, talen, naties en menigten. En toen ontstond Babel. En Babel, daar in dat hele prille begin, in dat Babel, die toren ging bouwen en die stad ging bouwen, God kwam naar beneden. En eigenlijk ontstond het allemaal uit ongehoorzaamheid. Want God had aan Noach gezegd dat ze zich moesten vermenigvuldigen en over de aarde moesten gaan verspreiden. Maar ze deden het niet. En toen ze dat niet deden, zag God dat al die mensen bij elkaar bleven zitten en samen een machtsblok wilden vormen. En toen heeft God in die toren geblazen. Die is ook ontstaan in Babel. Deze vrouw is niet alleen de hoer, maar grote hoer, maar ze is ook de moeder van alle hoeren. En dan komen we terecht bij Babel. Want Babel, dat woord Bab-El, en als een beetje wel schort, dan weet u dat El God betekent. En Babel, Bab betekent poort. Babel betekent dus poort van God. Het was een religieus systeem om bij God te kunnen komen, wat ze zichzelf hadden voorgenomen. In Genesis 10 staat dat Gam, de zoon die Noach vervloekte, omdat hij Noachs naaktheid niet bedekte, een zoon krijgt die Kush, die hij Kush noemde. Deze Kush verwekte een zekere Nimrod. En van hem lezen we het volgende in Genesis 10, vers 8. Ik lees het u voor uit de Bijbel, want ik heb het hier opgeschreven. Die begon een geweldenaar op de aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. Daarom wordt gezegd als Nimrod een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. Het begin van zijn koninkrijk. Let erop, er was nog geen koninkrijk, hè? Hier ontstaat het koninkrijk. Het begin van zijn koninkrijk. Hij begon zelf een machtsblok te vormen. Hij begon een koninkrijk te stichten. Een politiek koninklijk centrum. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Bab-El, Erek, Akkad en Kaïne in het land Sinear. Uit dit land is Assur weggegaan en hij bouwde Nineveh enzovoort. Dus wat de Bijbel vertelt, dat je een centrum had, Babel, maar Babel was niet genoeg. En deze man was een geweldenaar, dus hij trok erop uit en onderwierp mensen. En hij breidde dat koninkrijk steeds meer en meer uit, zijn rijk, wat hij op aarde bracht, zijn koninkrijk. Nimrod is de eerste geweldenaar. En natuurlijk, Kaïn sloeg zijn broer dood, Abel. Dat was natuurlijk ook door geweld, of door jaloezie, net hoe je het noemen wil. Maar Kaïn stichtte geen koninkrijk. En dat deed Nimrod wel. Dus in dat laatste Bijbelboek wordt teruggekomen, teruggegrepen naar het begin. Vers 5, de Openbaring, lezen we. En op haar voorhoofd, hoofd van die hoer, stond de naam geschreven geheimenis. En dan komt erachter het grote Babylon. De moeder van hoeren en van de gruwelen der aarde. Dit Babylon was dus een geheimenis. Babel is het begin van alle mysteriegodsdiensten. Alle geheime genootschappen, het occulte, het occultisme, de occulte verenigingen. Het boek Genesis betekent wording. Waar vinden we de schepping? We vinden daar de eerste zonde, de eerste mens. We vinden daar de eerste zonde. We vinden daar het eerste offer. We vinden daar ook de eerste valse godsdienst. En de valse godsdienst, dat kun je heel eenvoudig duiden, of een afgodendienst, dat is alles en iedereen die jij zet in jouw leven tussen God en tussen jou. Wij hebben de Bijbel en dan zeggen we, ja, hier staan 10 geboden, als we nou dat rijtje maar houden, dan doen we het goed. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel zegt, je zult geen andere goden hebben, je zult niets hebben boven God. Om een voorbeeld te noemen, we kunnen ons eigen belang, ons eigen ik, ook boven God zetten. Het is dus alles wat God verkleint en wat ik tussen God en mij inzet. Het is een afgod. Het houdt je af van God. Dat is een afgod. En wat voor namen die ook geeft, moet je zelf weten. Maar dat zijn afgoden. Die het dienen van jou voor je God, die jij lief hebt en die jou lief heeft, in de weg staat. Omdat je eigen ik belangrijker vindt. Je eigen ik is ook zo'n afgod. Je eigen vlees, daarom moet je eigen vlees, is maar één mogelijkheid voor. Bijbels gezien, vanuit Christus gezien. Dat is dat je eigen ik aan het kruis komt. Het moet dood. Zodat Christus kan leven in ons hart. En dat is een heel moeilijk proces. We vinden dat moeilijk. Maar het is toch datgene wat gedaan moet worden. Het is het begin van astrologie, zwarte magie, spiritisme, waarzeggerij. Want wat geloven veel mensen die het uitleggen van Babel, van dat begin. Die zeggen ja, die toren, een toren die tot in de hemel reikt. En wij leggen dan uit en zeggen ja, het was een toren om bij God te komen. Maar dat staat er natuurlijk niet. Dus er zijn uitleggers die zeggen, ja, een toren die tot in de hemel reikt, dat bedoelen ze eigenlijk mee dat het de toren was die tot de hemel die zij zagen kon reiken. Dus tot de sterren, laat ik het zo zeggen. Het was een soort sterrenkundig observatiecentrum, die toren van Babel. Zodat ze vanuit de sterren de toekomst konden lezen. En daar het gevolg daarvan is dat alles, dat het begin was van al die mysterie godsdiensten. Al die mysterie, een observatiecentrum voor sterren en sterrenbeelden. Begin van de astrologie, de zwarte magie, het spiritisme, het waarzeggerij door middel van sterren, magnetisme en het occultisme. Dus allerlei de toekomst en wat er gaat gebeuren, te lezen in de sterren. Daar begon het. En nou ga ik u iets vertellen. Want we weten dat God ingreep in Babel, maar het was niet het einde van Babel. Babel gaat door tot het boek Openbaring, tot het hoofdstuk waar we vanavond mee te maken hebben. Er zijn wel, en ik ben daar een beetje voorzichtig mee, Babylonische bronnen buiten de Bijbel, Babylonische mythologie. En die Babylonische mythologie vertelt ons iets over dat begin van Babel. Ik heb het overgenomen omdat ik gewoon, ja, ik vind het gewoon interessant, laat ik het zo zeggen. Maar ik weet niet of het de waarheid is, want het staat niet in de Bijbel. Maar ik wil het wel meegeven, omdat ook zoveel mensen met de uitleg van Babel, predikers, dit gebruiken. We hebben gelezen dat Nimrod een stad bouwde en een toren bouwde. En Nimrod trouwde met Semiramis. En Semiramis was een bijzonder aantrekkelijke vrouw. Het toonbeeld van wellust en immoraliteit. Je zou kunnen zeggen het prototype van deze hoer. die we op dit beeld tegenkomen. Ze werd extreem vereerd in ceremonieën die haar moesten verheerlijken. Nadat Nimrod op een gewelddadige wijze was omgekomen, was vermoord, kreeg zij een buitenechtelijk kind. En dat buitenechtelijke kind, dat noemde ze Tammuz. Nou kom je dat kind wel in de Bijbel tegen. Je komt dat kind in Ezechiël tegen. Daar waren vrouwen. God zegt dat tegen Ezechiël. Heb je wel gezien wat daar aan de noordkant van de tempel gebeurt? Daar zijn vrouwen die bewenen de Tammuz. Die zoon eigenlijk van Semiramis. Er was tot een afgoderij geworden. De vrouw in Israël. Israël was tot afgodendienst gekomen. Ze had dus die buitenechtelijke zoon tegen. En dan beweerde ze, dat is interessant, dan beweerde ze, zo zegt de mythologie, dat in die Tammuz, dat het eigenlijk een reïncarnatie was van Nimrod. En dus moesten de mensen die Tammuz gaan aanbidden, en met Tammuz moesten ze ook haar gaan aanbidden. En dat werd veelvuldig gedaan. En dan worden die vrouw en die zoon, die worden afgebeeld zoals, laat ik maar gewoon zo zeggen, zoals wij vandaag nog de Madonna met kind afgebeeld vinden. Die eigenlijk zijn de tekeningen die je ziet, de stenen waar het op is afgebeeld, die zijn nog identiek. En vanuit Babel, toen alles zich verspreidde, heeft die godsdienst zich dus ook helemaal verspreid. Ook naar Israël toe, want nogmaals in Ezechiël, hebt gij dat wel gezien, mensenkind, dat deze vrouwen de Tammuz bewenen? Het was voor God een gruwel, dit moeder-kind figuur dat zo werd afgebeeld en zo in Israël werd vereerd. En het krijgt, later vinden we datzelfde figuur, want men nam gewoon die afgodendienst vanuit Babel mee. Ze werden verstrooid over de hele wereld. Maar ze namen gewoon die afgodendienst mee. Dus we komen die moeder- en kindfiguur komen we overal tegen. We kunnen zeggen in Europa als een Madonna, maar we kennen haar onder vele namen. Isis, Venus, Diana, Artemis. Ook zo'n moeder die met een kind wordt afgebeeld. En dan in de Bijbel lezen we dan in de Handelingen, Dat ze zeggen, nou, in heel Azië wordt immers, weten we toch immers, dat de grote Artemis der Efeziërs wordt vereerd. Dus we kregen over die hele wereld een godsdienst. En die godsdienst had iets te maken, een valse godsdienst. En die kwam vanuit Babylon, daar was het begin, vanuit Babel. En het had te maken met een moeder en met een kind. En dat werd vereerd. En dat was een verborgenheid. Ik heb al gezegd, zoals Christus ook een verborgenheid was. Dan in vers 3. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol van godslastelijke namen was. Met 7 koppen en 10 horens. Nou wordt het wat duidelijker. Want als je kijkt naar Rome, laat ik het maar gelijk dat erbij zeggen. Het Rijk Rome, wat er was in de tijd van Christus. Hè, we lezen hier over iets wat er was, wat weg geweest is en wat weer komen zal. Nou, in de tijd van de Heer Jezus regeerden de Romeinse keizers. En ook die Romeinse keizers, die hadden een politieke macht, maar ook een geestelijke macht. De Caesars, die wilden aanbeden worden. Die vonden ook, hè, Augustus, de hoogverhevene betekent dat. En die eiste eigenlijk aanbidding. Dus ook die keizers hadden een politieke en een geestelijke macht. Maar hier wordt gesproken over een vrouw. En er wordt ervan gezegd dat die vrouw, hij bracht me weg naar de woestijn. En dan ziet hij die vrouw op dat rode beest. Dat vol godslastelijke namen was. Met 7 koppen en 10 horens. En later lezen we dat die vrouw zit op 7 bergen in ditzelfde hoofdstuk. Laat het nou zo zijn dat Rome gebouwd is op 7 bergen. Ja. En dat ook Rome vandaag de dag het centrum is Enfin, je moet zeggen, Rome is niet alleen een politieke stad, niet alleen de hoofdstad van Italië. En ook niet alleen die stad Rome, waar wij het verdrag van Rome bepaald heeft, dat er een Europese eenheid zou komen. Dat komt allemaal uit Rome vandaan, maar dan hebben we het over politiek. Maar midden in de stad Rome heb je het Vaticaan. Rome is ook een geestelijke macht. En vanuit het Vaticaan krijgen al die miljoenen Rooms-Katholieken, die krijgen de opdrachten, daar vandaan wordt het bepaald. En dat vinden we hier ook allemaal terug. Ze ziet een scharlaken rood beest vol godslastige namen. En zij zit erop, deze vrouw, en ze bestuurt dat beest, ze fluistert haar ideeën in dat beest. En scharlaken rood, ja. Als we scharlakenrood nemen, als u een Madonna ziet afgebeeld op een schilderij, dan heeft Maria een scharlakenrode jurk aan en een purperen jas. We vinden het gewoon hierin terug. En dan, en zij zit erop en ze bestuurt als het ware die koningen en die keizers. Scharlakenmantels, dat had te maken met koningen en met keizers, dat weten we. De wereldleiders hebben er geen idee van wie hun eigenlijk bestuurt. En toch leert de Bijbel ons dat. De Bijbel leert ons dat wij, als je geen christen bent en je leven wordt niet bestuurd door God zelf, niet bestuurd door de Heilige Geest, niet bestuurd door Jezus, door wie zou je leven dan bestuurd worden? Wat denk je?
Door de tegenstander.
Door de tegenstander, ja. Dus als Satan de overste van de wereld is, dan heeft hij de regie. Hij kon ook aan de Heer Jezus zeggen, ik bied u alle koninkrijken van de wereld aan. Want ze zijn van mij. Ik kan ze aan u geven, ik bestuur ze. Dus waarom zou ik kan ze u ook aanbieden? Maar gelukkig valt de Heer Jezus niet voor ons. Maar wij ook. Elk mens individueel. Als we ons niet laten leiden door Christus, door de Heer Jezus of door de Heilige Geest of door de Vader of door het woord van God, ja, dan laten we ons door iets anders leiden. En dat zit heel dicht bij elkaar, denk maar aan Petrus. Petrus laat zich leiden. En als de Heer Jezus zegt dat hij gekruisigd zal worden en dat hij op de derde dag zal opstaan, dan zegt Petrus, nou, dat mag God verhinderen. Nou, hij werd in ieder geval niet geleid door God. Want God wilde juist dat de Heer Jezus gekruisigd werd, omdat de zonde van de wereld moest worden weggenomen. En dan zegt de Heer Jezus, ga achter mij, Satan. Want je gedachten worden niet beïnvloed door de dingen die van boven zijn. Maar de dingen die van beneden zijn. Dus zo. En we lezen in de Evers, in Evers 2, vers 1 en 2... Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtreding en de zonde waarin u voorheen gewandeld hebt. En dan komt het overeenkomstig de leefwijze van deze wereld. Overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dus dit ligt heel dicht bij elkaar. En wij waren daar allemaal onderdeel van. Hij heeft godslastige namen. Er komt een publiekelijk verzet tegen God dus. Lastering van God, lastering van de Heilige Geest, zegt de Heer Jezus, die is onvergeeflijk. Als hij hier wandelt op aarde en die doet wonderen en tekenen, en de fariseeën en de schriftgeleerden zeggen, hij doet dat door Beelzebul, de overste van de duivelen, dan zegt de Heer Jezus, nou ga je de Heilige Geest lasteren. Dan ga je het werk van de Heilige Geest toeschrijven aan de duivel. En daar is geen vergeving voor. De wonderen van de Heer Jezus, honderden, duizenden, misschien wel honderdduizenden. Het Koninkrijk van God werd zo gemanifesteerd toen Jezus hier op aarde was. En de Satan die hield dat allemaal tegen. Godslasterlijke namen, publiekelijk verzet tegen God. Dit beest is hetzelfde beest als we in Openbaring 13 tegenkomen en die uit de zee komt. Want slaat u het maar even op, Openbaring 13, dan kunnen we dat samen lezen. Dan staat in vers 1, en ik zag uit de zee een beest opkomen dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen en op zijn koppen een godslastelijke naam. Vers 5, en het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden of 3,5 jaar, net wat u noemen wilt, te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. Denk erom. Ook hier zullen we zien, maar ook in Daniël, in alle profetieën kom je er tegen. Er komt een tijd dat de Satan zoveel macht hier op aarde krijgt, dat hij de heiligen van God overwint. En dan zeg je misschien wel, hoe kan dat nou toch? Beschermt God zijn kinderen dan niet? Ja, God beschermt zijn kinderen. En toch komt er een tijd waarop als iemand God wil volgen, als iemand de Heer Jezus wil volgen, dan zal hij gedood worden. Er komt een wereld waaruit de schare komt die niemand tellen kan, maar die schare bevindt zich wel voor de troon van God. Niet meer op aarde. En we hebben gelezen in dit hoofdstuk dat het gaat om mensen die op de aarde wonen en die niet geschreven staan in de het boek des levens. Dus degenen die op de aarde wonen, dat zijn allemaal mensen die niet geschreven staan in het boek des levens. Er komt hier dus een oordeelsrijpe wereld. Een wereld waarvan de Heer Jezus zegt, zoals hij dat ook zegt tegen zijn discipelen, als ze vragen hoe dat allemaal in die eindtijd zal zijn, dan zegt het zal zijn zoals in de tijd van Noach. Noach, of van Lot, zo'n tijd. Er was niemand die God zocht. Er is niemand meer die met God rekening wilde houden. God was verbannen uit de hele wereld. En in die tijd komt Jezus terug. Het is een tijd van 3,5 jaar, een korte tijd. Als die tijd niet zou worden ingekort, zegt de Heer Jezus, dan zou er geen bestaan mogelijk zijn. Dan zouden zelfs de uitverkorenen verleid worden. Dus deze wereld gaat bestaan uit een oordeelsrijpe wereld. Maar voordat dat oordeel komt, heeft God de zijne thuis gehaald. Laat ik dat bij voorbaat zeggen. Is de gemeente van Jezus Christus, als u daarbij hoort, is opgenomen in de hemel. Dat heeft God altijd gedaan. Als Sodom en Gomorra verwoest moet worden, moet eerst Lot en zijn gezin eruit. Eerder kunnen de engelen Sodom en Gomorra niet omkeren. Hoe kwam dat? Omdat Abraham tegen de Heere zei, zult u als rechtvaardige rechter de rechtvaardige met de onrechtvaardige laten omkomen in hetzelfde orde. Dat zijn verre van u. Dat u als de rechtvaardige rechter de rechtvaardigen zou laten omkomen met de onrechtvaardigen. En als er nou eens 10 zijn, of 20, waar begon hij mee, 30, 10? Nee, al was het er maar 1. Dan haalde God die er nog uit. Dat zien we ook bij Noach. Eerst moet Noach een ark hebben. Eerst moet Noach veilig zijn voordat de wereld wordt omgekeerd en voordat die vloed komt. God redt ons van de komende toren. Waarom? Omdat Jezus Christus voor onze schuld heeft betaald. Zegt de Bijbel dat we rechtvaardig zijn geworden door het geloof in hem. Dus zijn we als kind van God allemaal rechtvaardig. Niet omdat we zo goed leven, maar omdat Christus Jezus zijn rechtvaardigheid aan u heeft gegeven. Als u een kind van God bent. Ben je dat? Kan je dat echt met je hart zeggen? Ik durf tegenover God te verklaren dat ik rechtvaardig ben. God die tegen mij zegt, je bent gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus. Heeft u in het geloof die rechtvaardigheid van de Heer Jezus al aangenomen voor uzelf? In stilte gewoon. In het geloof zegt Heer Jezus, ik ben onrechtvaardig, maar u bent de rechtvaardige die stierf voor de onrechtvaardige. En u stierf voor de onrechtvaardige omdat u mij bij God wilde brengen. Want de onrechtvaardige komt niet bij God. Dan hoort u bij diegene voor wie de Heer Jezus komt. En waarvan we in de Bijbel lezen dat als de gemeente wordt opgenomen, bijvoorbeeld in 1 Thessalonicense 4, dat die opname alleen betreft degene die in Christus ontslapen zijn. In Christus ontslapen. Als je gestorven bent en als je geleefd hebt en je leefde in Christus, je leven was in Christus verborgen in God, dan ontslaap je ook in Christus. Niet? Dat is precies hetzelfde dan als je sterft. Als je ontslaapt, ontslaap je in Christus. Zij die in Christus ontslapen zijn. En zij die in Christus leven, op dat moment zullen samen met Christus, samen met elkaar, de Heer tegemoet gaan in de lucht. En zo altijd bij hem zijn. Dat is het allerbelangrijkste. We kunnen veel gaan nadenken over deze hoofdstukken. Maar het is zo triest als ik de volgende keer verder ga en we komen tot de ontdekking dat er mensen zijn die op de aarde zijn blijven wonen. En ze zijn niet geschreven in het boek van het leven. En daarom komt het oordeel. Dus vraag dat jezelf af, in alle ernst. Is mijn leven echt gekocht? Heeft u echt geloofd in wat de Bijbel, wat Christus Jezus u aanbiedt? Vergeving van uw schuld. Het wegnemen van uw zonde. Hij biedt u een nieuw leven aan. Zijn leven. Of eigenlijk biedt God het aan. Zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon aan u wil geven. Maar heeft u hem al geaccepteerd? Mocht hij bij u binnenkomen? Was u bereid om uw eigen leven op te geven? Om hem te ontvangen? Dat is het allerbelangrijkste. Als dat zo is dan, dan kunnen we volgende keer verder. Dan kunnen we al die dingen doornemen. Dan weten we, mijn leven is verborgen in God. Ik hoor niet meer bij Babylon. Niet bij Babel. Ik ben gekocht en betaald en niemand kan me rukken uit de hand van de Vader. En de Heer Jezus en de Vader zijn één. Dat is een onmogelijkheid. Dan kunnen we verder, kunt u gerust zijn. Ik bedoel dit, dan kunnen we rustig dit hoofdstuk verder afbehandelen. Dan kunnen we gaan zien van wat er allemaal ook in deze religieuze wereld allemaal voortgekomen is uit het Babel. Het heeft zich niet alleen beperkt gehouden tot de katholieke kerk. Het is niet alleen zo dat er nu een paus is in Rome. En die paus die spoort zijn bisschoppen aan op dit moment. Hè? Die paus spoort zijn bisschoppen aan. Die zegt, jullie moeten contact zoeken met de andere godsdiensten. Want je kunt van elke godsdienst kun je wat leren. En God is overal in terug te vinden. Nou, in zo'n tijd leven wij. We leven midden in dat Babel. Maar het belangrijkste is dat u niet van Babel bent. En dat u gekocht bent. Mag ik het vanavond daarbij laten? Ga ik de volgende keer verder. Zullen we samen danken? Trouwe Vader, ik wil u zo danken voor wie u bent. Dat u zo lief de wereld hebt gehad. Dat u mensen uit die wereld hebt getrokken. Om ze bij u in de hemel te krijgen. Ik wil u zo danken dat u wist dat dat niet kon, dat het onmogelijk was. Tenzij er iemand was die voor onze schuld naar deze aarde kwam. Tenzij er iemand was voor ons te betalen, zodat wij vrij uitgingen. Tenzij er iemand was die die dat kon betalen wat u eiste. En Heer Jezus, dat hebt u gedaan. Zonder compromis. En toen het volbracht was, toen was het eeuwig en altijd klaar. En wij mogen geloven, Heer Jezus, dat u dat voor ons persoonlijk gedaan hebt. Dat u naar deze aarde kwam. Dat u de zonde hebt weggedaan, dat u de dood hebt gedood. Dat u ons verlost hebt van de Satan, van de boze. En dat we een geweldige toekomst, tegemoetgaande toekomst van Gods kinderen. De toekomst van een vaderhuis, omdat daar Gods kinderen thuis horen. De toekomst bij u, Heer Jezus. Mag ons hart daarnaar verlangen als we straks naar huis gaan. En ons de dingen afvragen misschien. En misschien moeten we, Heer, misschien moeten we wel op onze knieën. En in contact met u komen. En het aan u vragen, Heer Jezus, kom in mijn hart. Woon in mij. Regeer in mijn leven. Laat mijn hart niet de afgoden dienen. Maar laat ik u mogen liefhebben. En u mogen volgen. Dank u, Heer Jezus, dat u het lam bent dat uiteindelijk heeft overwonnen. Het lam dat de antichrist zal verslaan met de adem van uw mond. Hij heeft geen recht, u heeft alle rechten. Ook op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want u heeft de zonde uit de wereld weggedragen. Heer Jezus, we loven en we prijzen u. En we bidden u, houd ons vast. En kom, Heer Jezus, met uw geest. Tot ieder van ons die nog geen zekerheid heeft van zijn of haar behoud. Amen. Thank you.